Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht op een mooie dag in het kerkelijk jaar. Het is vandaag 11 juli en dat betekent dat wij het feest vieren van de heilige Benedictus van Nursia. En het is feest, want paus Paulus VI was degene die in 1964 wilde dat het gedachtenis van Benedictus een feest werd, omdat hij wilde dat deze grote heilige de patroon van Europa zou zijn. En het is natuurlijk heel begrijpelijk waarom juist de heilige Benedictus tot patroon van Europa is gekozen. Hij wordt wel de vader genoemd van het hele monnikenwezen in het Westen, dus van alle kloosters in het Westen, van de Latijnse kerk. Maar hij wordt meer zelfs nog ook de vader genoemd van Europa. Niet alleen binnen de kerk had deze heilige een enorme invloed, doordat hij natuurlijk vele kloosters stichtte, maar ook daarbuiten, voor heel de cultuur in Europa, voor de christelijke cultuur, heeft hij een enorme belangrijke rol gespeeld, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van het onderwijs in Europa, voor de ziekenzorg, de armenzorg, voor het bewerken van land, dus de landbouw. Je kunt het zo gek niet bedenken of op de een of andere manier heeft de heilige Benedictus er wel een hand in gehad, doordat hij het eerste officiële klooster stichtte van de Westerse kerk en doordat hij dit kloosterleven verspreidde in heel Europa. Nou, ik wil vandaag wat over hem gaan spreken en ik wil vandaag wat over hem gaan spreken vooral in het licht van ontwikkelingen op dit moment in Europa en in de wereld. Benedictus, de patroon van Europa. En ik denk dat het goed is om even naar deze grote persoon te kijken, om te kijken wat hij ons kan leren voor de ontwikkeling van de wereld en van Europa in het bijzonder. En zoals gebruikelijk wil ik ook vandaag weer beginnen met gebed. En ik zal dat gebed vandaag, hoe kan het ook anders, richten tot de heilige Benedictus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Benedictus, een voorbeeld van hemels leven, onze leermeester en onze gids, wiens ziel verbonden met Christus gelukkig is in de hemel. Draag zorg voor uw kudde als een goede herder. Sterk die kudde met uw heilige gebeden. En laat ze langs uw lichtende weg u volgen naar de hemel. God, die de waardevolle dood van de heilige vader Benedictus met zoveel roemrijke privileges hebt vereerd, wil aan ons die zijn herinnering eren, de genade verlenen in het uur van onze dood, door zijn zalige aanwezigheid beschermd te zijn tegen de hinderlagen van onze vijand. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. Nou, vandaag dus wat meer over de heilige Benedictus, zijn rol toen in de 5e eeuw en ook nu. Benedictus werd geboren in een tijd in Europa die zeer onrustig was. Europa werd van alle kanten aangevallen door de Hunnen, door de Vandalen, door de Germanen. En in die onrustige tijd werd Benedictus geboren. En al op jonge leeftijd ging hij studeren in Rome. Hij ging rechten studeren. En ja, toen wist hij natuurlijk nog niet dat hem een carrière tussen aanhalingstekens van een hele andere soort in het verschiet lag. Namelijk niet een wereldse carrière, maar een hemelse carrière. En in Rome kwam hij tot de ontdekking dat de eeuwige stad Rome in verval was. Dat wereldse gedachten Rome beheerste en dat Rome een grote mondaine kermis was geworden. En geschokt door dit beeld van Rome besloot Benedictus om zich terug te trekken in de eenzaamheid. U kent ongetwijfeld dat verhaal dat hij zich terugtrok in een spelonk waar hij 3 jaar lang zou doorbrengen en waar een goede vriend van hem elke dag een mandje met brood naar beneden liet zakken. Dus een enorm radicale omkeer zoals we dat vaker zien bij de grote heiligen. Denk aan de heilige Franciscus die al zijn kleren aflegde. Een enorm diepe bekering die maakte dat hij vanuit het wereldse Rome zich terugtrok in de eenzaamheid. En goed, ik zei al, we gaan kijken naar de rol van Benedictus toen en naar de rol die hij nu vanuit de hemel nog steeds speelt als patroon van heel Europa. Als we nu naar het huidige Rome kijken, dan zien we natuurlijk ook weer veel wereldse zaken. Helaas wordt Rome al enkele jaren in de greep gehouden door verschillende schandalen. Denk aan de vele seksuele schandalen die aan het licht zijn gekomen, zelfs in de hoogste regionen van onze kerk. Denk aan de financiële schandalen. Denk aan de wereldse agenda die op veel plaatsen in onze kerk wordt doorgevoerd. Een agenda die de seksuele moraal van onze kerk probeert overhoop te gooien. Nou goed, we hoeven dit lijstje niet opnieuw helemaal uit te diepen. U krijgt het ongetwijfeld allemaal mee, al is het al via de kranten. Waar het mij om te doen is, is vooral om aan te geven dat onrust in onze kerk niet alleen iets is van ons moment, maar van alle tijden. Dus ook in de tijd van Benedictus was dat al aan de orde. En Benedictus besloot daarom om een radicale omkeer in zijn leven te maken. Hij trok zich terug in de stilte en, ja, zonder dat hij het zelf misschien in de gaten had, besloot hij daarmee om monnik te worden. Hij wilde zich helemaal afzonderen van de wereld om in eenzaamheid en in een diepe stilte God uitsluitend te dienen. Maar dit was blijkbaar zo'n aantrekkelijke vorm van leven dat heel wat jonge mannen zich bij hem wilden aansluiten. Ze zagen in Benedictus een vader een voorbeeld van iemand die echt verzaakt aan het wereldse om volledig voor God te kiezen. En dat spreekt natuurlijk aan. En wat gebeurde er? Er waren meerdere mannen die bij de kleine gemeenschap die hij aanvankelijk dus in zijn eentje was begonnen, zich wilden aansluiten. Nou, dat gebeurde ook en Benedictus die had ze al gewaarschuwd, weet waar je aan begint. Want Benedictus was niet een man van halve maatregelen, hij wilde echt radicaal voor Christus kiezen. En zijn eerste medebroeders die kwamen daar op een gegeven moment duidelijk achter, want na enkele jaren met Benedictus mee te hebben geleefd, kwamen ze erachter dat hij wel erg streng was in de leer, in het volgen van de door hem bedachte regel, waardoor ze zelfs besloten hem te vergiftigen, want ze wilden toch niet zo'n strenge vader als Benedictus. Nou, u kent misschien wel dat verhaal dat de broeders hem probeerden te vergiftigen, dat ze hem een gifbeker aanreikten, maar dat de heilige Benedictus deze beker zegende en dat de beker uit elkaar knalde. En nou ja, zoals dat gaat met heiligen, die zijn niet voor één gat te vangen. Benedictus had de list doorzien en God had ingegrepen. En uiteindelijk, om verdere onrust in zijn kleine gemeenschap te voorkomen, trok hij met een paar getrouwelingen naar het huidige Monte Cassino om daar dat o zo bekende klooster te stichten, de abdij van Monte Cassino. En ja, die abdij die wordt wel gezien als het eerste klooster van heel Europa en daarna zouden er dus vele volgen. En zoals ik al zei, het kloosterleven bracht in Europa niet alleen maar geloof, het bracht ook cultuur. De monniken die begonnen heel ijverig ook te werken, dat was natuurlijk iets nieuws wat Benedictus bracht. Niet alleen het gebed voor de geestelijke, maar ook het werk. En hij stelde die prachtige gouden driehoek in van 8 uur per dag bidden, 8 uur per dag werken en 8 uur per dag rusten. En dat is eigenlijk nog steeds een prachtig ritme voor ja, iedereen die dat waar kan maken. Voor mensen die een drukke baan hebben is dat natuurlijk niet te doen, maar voor mensen die in een klooster leven is 8 uur gebed een hele mooie tijd. Een werkdag bidden en ja, op die manier zien we dat Benedictus het grote voorbeeld gaf dat onze dagen niet als het ware een christelijk sausje moeten hebben, maar dat Christus echt het hart van onze dag moet vormen. En dat ons gebed niet een omlijsting van de dag moet zijn, maar dat onze dag een omlijsting van het gebed moet zijn. Nou, dit allemaal gezegd zijnde, wat kunnen we van de heilige Benedictus leren voor onze tijd? We zien in onze tijd natuurlijk een tendens tot duidelijke globalisering. Dat wil zeggen dat landsgrenzen steeds verder vervagen. We zien dat internationale organisaties, bedrijven, maar ook internationale organisaties als bijvoorbeeld de Verenigde Naties steeds meer grip krijgen op de wereld, waardoor er eigenlijk ook een kloof ontstaat tussen de gewone mens in het land en het bestuur van de mens. En die tendens tot globalisering die is de laatste jaren wel extreem doorgeschoten. En het lijkt alsof het belang van de kleinere cellen in de wereld, zoals het individu of het gezin, steeds minder belang krijgen, steeds minder aandacht krijgen. En dat die grote overkoepelende organisaties zoals grote bedrijven of zoals van die grote wereldverbanden als de G7 of de NAVO, dat die steeds meer aandacht krijgen. En aan de ene kant lijkt dat mooi, maar daar zit ook wel een grote dreiging in. Want op het moment dat we niet meer dat aloude principe van subsidiariteit in onze kerk respecteren, dat wil zeggen dat de kleinste eenheid in de maatschappij, dat die de eerste aandacht moet krijgen. Dus de kleinste eenheid in de maatschappij is bijvoorbeeld het gezin. En het gezin, Dat is de eerste cel waaruit de hele samenleving is opgebouwd. Dus niet de overheid. De overheid staat ten dienste van het gezin. En zo geldt dat ook voor die tendens tot globalisering. Globalisering lijkt in onze tijd in de plaats te komen van persoonlijke rechten. En wat zijn die persoonlijke rechten? Nou, het recht op bezit dat wij hebben als mens. Of het recht op een gezond familieleven, waarin de ouders voor hun kinderen kunnen bepalen in wat voor omgeving, in wat voor geloof ze opgroeien. Een ander voorbeeld is de traditie waar je in opgroeit. In onze tijd zien we natuurlijk veel ideologieën die de traditie waarin je zelf bent opgegroeid proberen te vervangen door datgene wat eigenlijk geen wortels heeft. Namelijk een nieuwe leer, een nieuwe mentaliteit die niet geworteld is in datgene wat bijvoorbeeld de heilige Benedictus naar Europa bracht, maar in een totaal nieuwe blik op het leven. En daarom is het heel belangrijk dat wij van Benedictus het volgende overnemen. Benedictus was een man die Europa ten diepste heeft gevormd. Maar in die opbouw van Europa stond in het leven van de heilige Benedictus wel degelijk centraal dat subsidiariteitsbeginsel, waarbij allereerst de ziel in verbondenheid met God het hart moet vormen van de cultuur. Dus niet een soort overkoepelend orgaan waaraan wij onze identiteit ontlenen. Nee, het overkoepelende ontleent zijn identiteit aan die ene christen. Dus het is net omgedraaid. En als je dat wat verder uit wil leggen, we zien dat in onze tijd ook. Gelukkig is er toch wel weer een beetje een soort drang naar wat meer nationalisme. Ook dat moet je natuurlijk goed verstaan. Dat wil niet zeggen dat we ruzie moeten gaan maken met onze buren. Maar het betekent wel een soort trotsheid, een soort fierheid op je eigen cultuur en op je eigen achtergrond. En als we heel eerlijk zijn, is dat ook nodig. Als we niet iets van een identiteit hebben waaraan we kunnen afmeten wie wij zijn en hoe wij ons verhouden tot de ander. Nou, in ons geval is dat, wij zijn bijvoorbeeld Nederlanders. We hebben dat deze dagen met het voetbal weer duidelijk gezien. Ineens wordt het hele land oranje gekleurd en ineens is iedereen trots om Nederlander te zijn. Nou, dat type nationalisme is iets goeds. Want op het moment dat je dat niet hebt, dan kan het zijn dat je verwort tot een soort grote grijze brei. En dan kun je zeggen, ja, ik ben wereldburger. Nou ja, wat is dat? Wat is een wereldburger? Of ik ben Europeaan. Maar ja, wat is een Europeaan? Dus het stellen van grenzen is niet verkeerd. En het stellen van grenzen, en dus ook het vertrekpunt nemen bij het gezin, bij de kleinere eenheden in de maatschappij, is noodzakelijk om uiteindelijk een groter geheel op te kunnen bouwen. En waarom is dat? Nou, op het moment dat we niet eerst voor onszelf zorgen, kunnen we ook niet voor de ander zorgen. Dus als niet eerst onze families op orde zijn, kunnen we ook nooit een groter geheel als een land goed opbouwen. En nu wordt het vaak omgedraaid. Nu wordt er begonnen bij top-down, zoals dat heet. Er wordt begonnen bij de top. En de top gaat bepalen voor de kleinere eenheden, zoals de landen of de families, de dorpen, hoe zij moeten leven. Maar dat is geen goede verhouding. En wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, een heel eenvoudig voorbeeld, waarom dat ook echt zo werkt, is het volgende. Op het moment dat je in een vliegtuig zit, je krijgt dan altijd zo'n uitleg van een meisje wat voor gaat doen, wat je moet doen in geval van nood, op het moment dat het vliegtuig zou neerstorten. En op een gegeven moment komt er dan een zuurstofmaskertje naar beneden geklapt, gevallen. En wat doet het meisje in het vliegtuig dan altijd voor? Dat je eerst het zuurstofmasker op je eigen gezicht moet zetten en daarna pas op het gezicht van je kinderen of van je buren. En waarom is dat? Op het moment dat je zelf geen zuurstof meer krijgt, kun je de anderen ook niet helpen. En zo geldt dat ook voor onze gezinnen. Als we niet onze gezinnen eerst centraal stellen en eerst onze landen centraal stellen, boven dus die internationale verbanden, dan bestaat het gevaar dat wij als mensen zitten te wachten op dat zuurstofmaskertje van boven, wat de overheid of die internationale verbanden ons zouden moeten geven, maar dat zuurstofmaskertje blijft uit. En we stikken als mensheid. Dus daarom is het belangrijk dat we dat gevoel van die kleine cel, die kleine eenheid in de maatschappij, dat we dat weer gaan koesteren, dat dat weer terugkomt. Dus het gezinsleven, jouw persoonlijke relatie met God, die kleinere verbanden zoals het parochieleven of het gemeenschapsleven in kloosters. Als dat niet, als het ware, de ledematen van het grote geheel vormt, dan zijn we gedoemd om als bijvoorbeeld Europa, die prachtige cultuur die onder andere dus Benedictus heeft gebracht, om die helemaal kwijt te raken. Want dan zullen we zien dat we uiteindelijk geen idee meer hebben wie we zijn. En we zien dat natuurlijk al op grote schaal gebeuren. We zien natuurlijk al gebeuren dat heel veel jonge mensen depressief zijn omdat ze op scholen wordt aangepraat dat ze bijvoorbeeld geen geslachtelijkheid hebben. Ze zijn niet meer een man of een vrouw, een jongen of een meisje, maar het is iets ertussenin. Nou, dat is een heel duidelijk symptoom van dat dus die overkoepelende laag belangrijker is geworden dan de kleinere cel, dan het individu, dan het gezin. Daar waar het kloppende hart van Jezus in een kleine omgeving groeien kan en vrucht kan dragen. Nou, laten we vurig bidden tot de heilige Benedictus dat hij ons dit besef weer bijbrengt als gelovigen, als katholieken, ook in Europa, die zo vaak hun katholieke identiteit zijn verloren. Dat we weer mogen inzien dat we onze oeroude katholieke traditie in Europa moeten koesteren. Dat we mogen inzien dat juist de families, dat de kleine huiskerken zijn waar Christus woont, kan wonen en wil wonen. Om zo dit continent weer op te bouwen. En laten we ook bidden dat we niet al onze vrijheden opgeven aan een alles overkoepelend geheel, wat uiteindelijk nooit echt oog heeft voor de mens, maar alleen maar oog heeft voor winst. Voor de uitbreiding van de ideologie en voor eigen gewin en voor macht, noem het maar op. Goed, we bidden en voor nu hoop ik dat u een hele goede en gezegende dag hebt. En dat u ook vandaag de heilige Benedictus heel bijzonder in uw gebeden betrekt.